Goedenavond, broeders en zusters. De vorige keer hebben wij ons wat uitgebreid bezig gehouden met wat ik dan toch maar noem een inleiding op ons onderwerp. Ik heb u de vorige keer eerst gelezen Hebreeën 5. Daarna heb ik er geloof ik de hele avond niet meer over gesproken. Want zover kwam ik niet eens. Zo was het toch ongeveer, dacht ik. En ik heb u eerst meegenomen helemaal naar het begin van de Hebreeënbrief. Waar inderdaad wij een inleiding vinden tot het eigenlijke onderwerp van deze brief. Maar vanavond dan wilde ik meteen de draad opnemen in Hebreeën 5. Hebreeën 5, wat eigenlijk rechtstreeks aansluit, in elk geval bij hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 wat eindigde met vast te stellen dat de Heer Jezus Christus barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, en inmiddels dus ook geworden is, in de dingen die bij God te doen waren om de zonden des volks te verzoenen. En ik meen dat ik u erop gewezen heb dat het daarbij niet gaat om de zonden van de mensheid in het algemeen, want dat is een heel ander thema, maar dat het gaat om de zonden van zijn volk, waarbij het volk van deze hoge priester bestaat uit degenen die geloven, en tot in onze dagen is dat niet wat anders dan de gemeente. Zodat de gedachte is dat de zonden die door de gelovigen gedaan worden, inderdaad verzoend worden, niet door de dood van de Heer Jezus, zelfs niet door zijn dood en opstanding, maar ze worden verzoend door zijn leven, door het feit dat hij leeft, maar ook in de praktijk door zijn leven, waarbij de strekking is dat die zonden worden weggenomen, opdat wij, onbelast door die zonden, rein, vlekkeloos en zonder rimpel, of hoe dat maar heet, de levende God en eventueel Christus zouden dienen. Dat is een onbekend thema, heb ik begrepen, maar niettemin is een volstrekt Bijbels thema. En ik heb al eerder gezegd, we komen dat feitelijk in alle Nieuwtestamentische brieven tegen. Nou, een enkele misschien niet. Maar in het algemeen is dat het centrale thema van de Nieuwtestamentische brieven. Dat de Heer Jezus de zonden der wereld heeft weggenomen in zijn lijden en sterven. In zijn functie, zal ik maar zeggen, die hij volbracht onder het oude verbond. Want daar kwam het op neer. Om een einde te maken bovendien aan het oude verbond, om degenen die onder de wet waren te verlossen, want zo staat het bijvoorbeeld letterlijk in Galaten 4. Maar daarna is het zo dat wij die deel hebben gekregen aan die vergeving van zonde, en wij bovendien die deel hebben gekregen aan dat leven van een nieuwe schepping, dat wij nog in het vlees zijn, dat wij nog zondigen, dat wij in ieder geval nog zonde hebben. Maar de gedachte is dat dat ons niet in de weg hoeft te staan om niettemin de levende God te dienen en onze lichamen te stellen tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Want onze levens, onze lichamen zijn voor God niet alleen levend, dat is de eerste waarheid natuurlijk, het is levend voor God, maar vervolgens ook inderdaad heilig, zonder vlek, onberispelijk of hoe dat maar heten mag. Want zo staan wij tegenover God, omdat onze verbinding met de levende God, onze gemeenschap met de levende God, loopt via de eersteling van het nieuwe verbond. De eersteling ook van de gemeente, het hoofd van de gemeente, zo wordt hij dan ook aangeduid. Of gewoon die gemeenschap, die verbinding loopt via de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wij zijn dus in Christus volmaakt gesteld. En dat niet op persoonlijke titel, niet vanwege wie wij in de praktijk zijn, maar gewoon omdat wij in Christus zijn en Christus is volmaakt. En in die zin is hij degene die de zonden des volks, onze zonden als gelovigen dus, die onze zonden inderdaad verzoent, wegneemt, of hoe dat maar heten mag, teniet doet is eigenlijk de goede term. Dat wil zeggen, ze zijn er wel, maar het heeft geen effect meer, want dat is de betekenis van teniet doen in de schrift. Zodat wij inderdaad rein en onberispelijk voor God staan en dus geschikt zijn, gereed gemaakt zijn, bekwaam gemaakt zijn is de uitdrukking om de levende God te dienen. Dat Christus zelf in de eerste plaats, dat lijkt me een duidelijke zaak, maar de gedachte is dat niet alleen hij volmaakt en rein staat als mens zelfs, tegenover God, zijn hemelse vader, maar dat aangezien wij in hem zijn, wij deel hebben aan diezelfde reinheid, aan hetzelfde leven, aan diezelfde heiligheid, maar op grond daarvan eigenlijk ook is de bedoeling aan dezelfde dienst, want daar komt het in de praktijk op neer. Kortom, In deze Hebreeënbrief wordt dus geschreven over de verzoening van de zonden des volks. Het gedeelte wat ik wilde overslaan, dat was hoofdstuk 3 en 4, dat spreekt inderdaad daarover. En spreekt namelijk over het verschijnsel dat ooit heel Israël, waaruit het bestond doet er nou niet toe, maar heel Israël verlost werd uit Egypte, zodat in de woestijn inderdaad een volk verzameld was, verlost uit Egypte, een verlost volk. Nou ja, in een betrekkelijke betekenis van het woord, maar niettemin typologie, het is een verlost volk. En daarmee is dat verloste volk een beeld van de gemeente. Maar het punt is dat dat verloste volk geacht werd inderdaad God te dienen. En hoewel het gaat om een verlost volk, bleek dat men het werkwoord murmureren vervoegde, zo zeg ik dat gewoonlijk, hè. Men heeft dat uitgevonden, daar murmureren, men was in opstand tegen God. En hoewel men behoorde tot dat verloste volk, weigerde men in de praktijk de levende God te dienen. Dat is de gedachte. Niet alleen hier, maar ook in 1 Korinthe 10. Dan gaat het in wezen om precies hetzelfde principe. Deel hebben aan de verlossing, aan de ene kant, aan de andere kant niet de levende God dienen. En dat is waar hier in Hebreeën 3 en 4 over gesproken wordt, met als praktische toepassing uiteraard weer, dat wij inderdaad zouden naderen met vrijmoedigheid tot die troon der genade, niet om behouden te worden, niet om verlost te worden, want dat waren we al, maar inderdaad om ons te stellen onder de heerschappij van de genade en dus ons over te geven aan de dienst onder het nieuwe verbond. Om die genade die op de troon zit te dienen. Dat kun je ook anders zeggen. Het is natuurlijk de bedoeling dat we degene die op de troon zit dienen. Maar degene die op de troon zit dient weer zijn hemelse vader. En de bedoeling is dus dat Christus en de gemeente inderdaad die levende God dienen. En de bedoeling is dus dat wij als gelovigen gesteld worden, als totaliteit, de gemeente, gesteld worden tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat is waar het om gaat. En nou kom ik inderdaad in hoofdstuk 5. Want daar wordt dat thema pas eigenlijk besproken. In ieder geval, daar wordt die term offer voor het eerst gebruikt. Die heb ik u vorige keer al opgewezen, dacht ik. Merkwaardige wijze. Pas in hoofdstuk 5. Maar hoofdstuk 5 opent dan met: want alle hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn, opdat hij, die hoge priester, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. En daarna wordt er nog een paar keer op teruggekomen, maar er wordt eerst in de eerste plaats uitgebreid gesproken natuurlijk, niet zozeer over het offer, maar er wordt uitgebreid gesproken eerst over degene die dat offer brengt. Namelijk, in dit geval, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, de hoge priester dus van het nieuwe verbond. Maar heel de gedachte van Hebreeën 5 vers 1 is duidelijk genoeg. De bedoeling was dat elke hoge priester, uit het oude verbond namelijk, want u weet, in Hebreeën wordt die vergelijking gemaakt tussen de priesterschap en de dienst onder het oude verbond. En dat wordt vergeleken met het priesterschap en de dienst, de praktische dienst onder het nieuwe verbond. Hè? Let wel, ik heb het vorige keer ook gezegd, de brief spreekt er niet over hoe wij verlost worden van het oude en terechtkomen onder het nieuwe. Dat is niet het thema. Het thema is dat zoals men diende onder het oude verbond, zo zouden wij nu dienen onder het nieuwe verbond. En we worden niet opgeroepen om behouden te worden en aan het nieuwe verbond deel te krijgen. We worden opgeroepen, wij die deel hebben aan het nieuwe verbond, worden opgeroepen om ook daadwerkelijk onder het nieuwe verbond God te dienen. En naar de normen, wetten is een erg sterk woord, maar naar de normen, wetten, regels, zware woorden. Maar in ieder geval die van het nieuwe verbond, daar gaat het om, en niet die van het oude. En maar de vergelijking wordt gemaakt en er wordt gezegd, elke hoge priester wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. En als je vraagt, wat is er dan bij God te doen voor de mensen, dan wordt er gezegd, nou, in ieder geval het offeren van gaven en slachtofferen voor de zonde. Waarbij gaven en slachtofferen niet twee verschillende dingen zijn. Het betekent gewoon gaven, namelijk slachtofferen. Ik heb eerst nog gedacht om u alle schriftplaatsen te laten zien Daar begin ik altijd mee. Hè. Dat is het sterkste wat er is. Hè. Alle schriftplaatsen laten zien waar een term voorkomt. Hè. Dat kun je doen, hè. Dat is gewoon statistiek werken. Maar het zijn er zoveel, daar kan ik met geen mogelijkheid aan beginnen. Maar het zijn er zoveel en het blijkt uitdrukkelijk dat het woord offer, of de varianten daarvan, gewoon synoniem zijn met gaven. Een gave. Soms zelfs worden ze ook door elkaar vertaald. Dan staat er gave en dan wordt het vertaald met offer. Naar het Nederlands. Waarom ook niet? Want het Nederlandse woord offer betekent ook gewoon een gave. Ik gebruik dan liever een ander woord. Dan gebruik ik het woord offerte. Dat is ook, dan weet iedereen dat. Dan is het een aanbieding. Nou, daar gaat het ook. Dat is een offer, een aanbieding. Ja, in de omgangstaal wordt offer toch niet gebruikt. Dus daar hoeven we het niet over te hebben wat het in de omgangstaal betekent. Dus we hebben het er nou alleen over wat het in de Bijbel betekent, dan wel in het Nederlands van 350 jaar geleden. En dat betekent het gewoon een gave. Iets wat aangeboden wordt. Meer niet, niks minder ook. Nou goed. De bedoeling is dus dat de hoge priester, of was dus dat elke hoge priester van het oude verbond uit de mensen genomen werd om iets te doen voor de mensen. Hè? Om de mens te vertegenwoordigen bij God in elk geval. En daar moest wat gedaan worden door die hoge priester. Hij moest het doen voor of ten behoeve van de mensen. Daarbij de plaats van de mensen innemend, uiteraard, hè, als vertegenwoordiger van de mensen. Maar hij doet dat naar God toe. Wat doet hij dan? Wel, inderdaad, iets offeren. Gaven en slachtofferen, of gaven namelijk slachtofferen, offeren voor de zonden. Want waar het om gaat is dat die hoge priester de vertegenwoordiger is bij God van alle godsdienstige, of moet ik zeggen religieuze zaken van het volk. Het volk namelijk dat door deze hoge priester wordt of werd vertegenwoordigd. Begrijp je me goed, er staat gewoon mensen, dat heb ik ook wel gelezen. Maar het is heus niet zo dat de hoge priester van het oude verbond alle mensen bij God vertegenwoordigde. Dat was niet zo. De hoge priester vertegenwoordigde alleen zijn volk. En hij deed dus verzoening voor de zonde niet van alle mensen, maar alleen van alle mensen die tot het volk behoorden. Verzoening dus voor de zonden des volks. Christus is niet de hoge priester van de wereld. Christus is de hoge priester van zijn volk. En dat is wat anders. En hij is dus de hoge priester van de gelovigen. En in de praktijk tot op heden, zeg ik er maar weer bij, van de gemeente. Daar komt het op neer. De bedoeling was dus onder het oude verbond dat de hoge priester zijn volk vertegenwoordigde bij God. En dat hij door de offers die hij bracht, of door de gaven die hij bracht, daardoor verzoening tot stand bracht tussen God en het volk. Om het namelijk mogelijk te maken dat dat zondige volk, niettemin Gods volk, Ami, hè, Gods volk zou zijn en inderdaad die levende God zou kunnen dienen. Want begrijp je me goed, het was een volk verlost uit Egypte, het was een verlost volk, maar niettemin bestaande uit zondaren. Net als de overige volkeren, dan wel heidenen. Maar het verschil was dat onder het oude verbond deze hoge priester de middelaar was, de door God aangestelde middelaar was, tussen het volk en God zelf. En via de voorgeschreven dienst van de hoge priester, en in de Hebreeënbrief gaat het dan specifiek om de dienst van de hoge priester op Grote Verzoendag, via de voorgeschreven dienst van de hoge priester werd verzoening, betrekkelijk, maar goed, werd verzoening tot stand gebracht voor de zonden des volks, opdat dat volk God zou kunnen dienen onder het oude verbond, uiteraard. En heel de gedachte is dat al deze dingen een beeld zijn van nieuwtestamentische waarheid. Daar staat de Hebreeënbrief mee vol, met dat dat zo is. De eerste Korinthebrief zegt het trouwens ook gewoon heel expliciet net zo. Heel de gedachte is namelijk dat deze dingen die onder het oude verbond waren ingesteld niet werkten, niet echt. Maar ze waren een uitbeelding van de situatie zoals die onder het nieuwe verbond in het algemeen en in onze gemeentelijke bedeling in het bijzonder zou ontstaan. De situatie namelijk van een verlost volk, namelijk de gemeente, verzameld uit de heidenen, ongeacht de afkomst, in geloof Mozes, maar dan de echte, namelijk Christus, de middelaar van het nieuwe verbond is, nagevolgd, uitgegaan buiten de legerplaats, verlost van de slavernij, van de zonde, van de wet en van de dood enzovoort. Maar dat was Hebreeën 2 ook, waar het allemaal staat. En de bedoeling is nu dat wij deze hoge priester erkennen en leren verstaan dat wij door de dienst van deze hoge priester inderdaad voor God heilig en onberispelijk zijn, zodat wij als nieuwtestamentisch volk Gods deze levende God zouden dienen, echter niet onder de wet, uiteraard, want dan hadden we net zo goed een aaronitisch hoge priester kunnen hebben, niet onder de wet dus, maar onder de genade, dat wil zeggen niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond, en dat is waar het om gaat. Nou goed. Elke hoge priester wordt uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mens in de zaken die bij God zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. Nou, we hebben uit de voorgaande hoofdstukken in ieder geval al geleerd, en anders leren we het uit deze alsnog, dat de Heer Jezus Christus deze hoge priester van het nieuwe verbond is, en dat hij dat geworden is ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Waarna dus de volgende vraag is, als we heel snel vragen stellen, is de volgende vraag, welk offer heeft hij dan vervolgens gebracht? De opgewekte Christus, opgewekt uit de dood en gesteld bij God in de zaken die daar te doen zijn, in het ware heiligdom, het wordt in de volgende hoofdstuk allemaal precies zo gezegd zoals ik het nu zeg, ingegaan in de hemel zelf, in het ware heiligdom, om daar te verschijnen voor de echte ark des verbonds, of hoe dat maar heten mag, voor Gods aangezicht namelijk, en daar zou hij een offer brengen. Wat dan? Ja, het antwoord is gewoon zijn leven. Natuurlijk is dat het goede antwoord. Zolang maar niemand denkt zijn dood. Want dat is het eigenaardige, echt. Dat we spreken over zijn iemands leven en we denken iemands dood. Hoe dat komt, weet ik niet. Het is een heel eigenaardig verschijnsel, maar het is echt zo. Ja. Ik las laatst in de krant, er was ergens een ongeluk gebeurd, dat had 3 doden gekost. Het stond echt in de krant, had 3 doden gekost. Daar staat er gewoon, nee, dat is fout, had 3 levens gekost. Weg, niet 3 doden. Het is heel eigenaardig dat die begrippen dood en leven op een of andere manier, niet alleen in de evangelische wereld zal ik maar zeggen, maar ook daarbuiten, die begrippen door elkaar gehaald worden. Maar je moet er heel voorzichtig mee zijn. Wat de Heer Jezus Christus geofferd heeft als hoge priester van het Nieuwe Verbond was zijn leven. Maar het heeft met zijn dood aan het kruis hoegenaamd niets van doen. Op geen enkele manier, volkomen uitgesloten. Maar hij offerde zijn leven. Maar als iemand zijn leven offert, wil dat niet zeggen dat hij sterft. Als iemand zijn leven offert, wil dat zeggen dat hij zijn leven ergens aangeeft. Niet opgeeft, ergens aangeeft. Offeren, aanbieden, offerte maken, geven aan iets of iemand. Dus in wat ander Nederlands, wijden aan iemand of aan iets. Dat wil zeggen wijden aan iemand of aan een bepaalde taak. In de praktijk zal dat hetzelfde zijn trouwens.
Een herder die zijn leven stelt.
Dat is precies Johannes 10. Precies dezelfde gedachte. Ik kan trouwens niet missen, want heel het Johannes-evangelie gaat in wezen over Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. Al staat de term daar nergens. Maar niettemin gaat het daarover. En hij zegt dus daar ook, ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen. En dan zeg ik altijd, wat hebben die schapen er aan dat de herder sterft? Dat was nou juist het oud-testamentische probleem. Dat de hoge priesters van het Oude Testament door de dood verhinderd werden te blijven. En een herder die kan wel sterven, maar dat is niet voor de schapen. Dat is niet positief. Daar hebben die schapen niks aan. Want daarna dwalen ze als schapen zonder herder. Om dan maar weer een Bijbelse term te gebruiken. Als er dus staat in Johannes, leest u het maar na. Als er staat in Johannes 10, ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen. Spreekt de Heer niet over zijn dood, maar over het feit dat hij juist eeuwig leven heeft en daarom volkomen kan zalig maken degene die tot hem gaan. Dat is een term trouwens uit Hebreeën 10 die ik nu gebruik. Want de gedachte is dat die herder volmaakt voor zijn kudde kan en zal zorgen, omdat hij nou eenmaal getrouw is aan degene die hem tot herder heeft aangesteld. Met woorden dan weer uit Hebreeën 3. En toen was er iemand spitsvondig die zei, maar er staat toch in het hoofdstuk dat diezelfde goede herder zegt dat hij als zoon des mensen macht heeft om het leven af te leggen. Dan gaat het toch over zijn dood. Ja, maar zo staat het er niet hoor. Er staat dat hij macht heeft om het leven af te leggen en het wederop te nemen. En onder ons gezegd, ik weet niet hoe breed je de uitdrukking wil interpreteren, maar ieder die wil kan zijn leven afleggen. Al vinden sommigen dat dan een te zwakke uitdrukking. Die noemen dat zichzelf van het leven beroven. Wie het dan daarna heeft, is mij nooit helemaal duidelijk geworden. Maar het hele punt is, ja, ik spot daar niet mee, maar ik bedoel gewoon alleen maar te zeggen dat het bijzondere niet is dat hij zijn leven kon afleggen of opgeven of iets dergelijks. Het bijzondere van de zoon des mensen was dat hij het leven kon afleggen en wederop nemen. Omdat staat er ook uitdrukkelijk. En het hele punt is dat hij die goede herder is vanaf het moment dat hij zijn leven wederop neemt. Want daar gaat het over. Namelijk, dan wordt hij die herder die inderdaad niet sterft. Die de tegenstander overwint, de leeuw, de beer. Er is er nog één trouwens. Ja, luipaard, hè? Ja, ik kan het nooit nalaten om dat te zeggen. Ontleent aan David dan in ieder geval, hè. De goede herder is degene die leeft, die de kudde voorgaat, die de kudde brengt bij brood en wijn. En nou ja, grazige weiden. Maar als het over mensen gaat, is het brood en wijn. En brood en wijn wordt immers verzorgd door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat weet u toch. Kortom, die goede herder die de kudde voorgaat, voorloopt. De voorloper die voor ons is ingegaan, die goede herder, is inderdaad Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wij zijn zijn kudde en wandelen dus altijd stillekens achter hem aan. Dat stond niet in de Bijbel, maar in een lied. Het is toch een bekende gedachte. Maar wij lezen de verkeerde dingen. Het staat er wel goed, maar wij lezen het verkeerd. En dat is hier ook. Hij is hoge priester, hij zou een offer brengen. Wat heeft hij geofferd dan als hoge priester? Zijn leven. Stierf hij dan? Nee, juist niet. Hij wijdde zijn leven aan de dienst van God in de eerste plaats. Het was naar Gods wil dat hij zijn leven wijdt in de praktische dienst aan of voor de schapen. Dat wil zeggen voor zijn volk, dan wel zijn kudde. En hij volbracht dus Gods wil, hij stelde zijn leven in dienst van God. En God stelde hem aan als de herder van de kudde, dan wel als de hoge priester van het volk. En hij is daarbij dus trouw, niet zozeer aan de kudde in de eerste plaats, maar trouw aan degene die hem gesteld heeft. Dat was weer Hebreeën 3. Dat is nieuwtestamentische waarheid. Een levende Christus, die ons dient en die ons bekwaam maakt, heiligt en reinigt, die ons bekwaam maakt inderdaad om God te dienen. Dat is waar het om gaat. Nou goed, neem ik weer de draad op. Hebreeën 5 vers 1. De bedoeling is dus dat een hoge priester in het algemeen offeren, gaven, namelijk slachtofferen, gaven dus in het algemeen, voor de zonden, die dan ook naar behoren, een hoge priester was de bedoeling, moest naar behoren medelijden kunnen hebben met de onwetenden en dwalenden, dat zijn ook niet twee categorieën, dat is er ook maar één natuurlijk. Want iemand die de weg niet kent, niet weet, onwetend is dus, die dwaalt. Dan zou er ook ineens iemand kunnen roepen. Johannes 10, de herder en de schapen, want zij dwaalden allen als schapen zonder herder. En waar is die hoge priester voor nodig? Wel, de hoge priester is de herder, hij leidt de kudde. Hij zorgt voor de onwetenden en dwalenden. Dat is maar waar het over gaat. Precies dezelfde gedachte. Nog een keer dus. Hè. Die behoorlijk naar behoren kan medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Durf het haast nooit voor te lezen, zo zonder commentaar. Hè. Want ik heb altijd de neiging me te excuseren dat hier van de hoge priester staat dat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Christus. Die zelf met zwakheid omvangen is. Is zij dan zwak? Is zij met zwakheid omvangen? Nou, onder ons, de uitdrukking met zwakheid omvangen gebruiken wij in de omgangstaal ook niet. Dus ik kan net zo goed een andere uitdrukking ervoor vinden. Laat ik zeggen, hij heeft in ieder geval een zwakheid. Heb ik misschien nooit over nagedacht. Nee, hij heeft een zwak voor onwetenden en dwalenden. Hij heeft hen lief. Ik weet nooit hoe ik dat nou netjes moet zeggen zonder er al te diep op in te gaan, want dat kan ik ook zo slecht, hè. Maar ik geloof dat een van de grootste zwakheden van de mens is dat hij kan liefhebben. Maar dat heet in het Nederlands ook een zwak hebben voor iets of iemand. Dat is een zwakte. Als je dat nou niet deed, hè, als je nou niet lief had, dan kon je veel principiëler door het leven gaan, veel rechtlijniger zal ik maar zeggen. Dan nam je besluiten en dan kon je overdenken. En, dan praat ik als man natuurlijk in de eerste plaats, maar goed, dan kon je, hè, dan kon je, weet je wel. Maar bij alles wat je je voorneemt, overkomt je het een en ander waar je, nou, dat is een zwakheid. Toch? Een rechtvaardig. Kijk, als God niet een God van liefde was, dan zou de Heer Jezus niet hebben hoeven sterven. Heel eenvoudig. Als God niet liefde had voor de zondaar, dan zou hij zijn zoon niet gegeven hebben. Dan zou al dat werk niet hebben hoeven gebeuren. Dan was God gewoon een rechtvaardig God. Rechtlijnig. Wet is wet, regel is regel. En de ziel die zondigt zal sterven. Punt. Uit. Glashard noemen wij dat. Dat is niet zwak, dat is sterk. Tegelijkertijd onsympathiek. Daar gaan we weer, hè. Dus dat vinden wij niet zo lief als iemand zo is. Maar als je zo kon zijn, dan kon je waarschijnlijk heel wat makkelijker door het leven. En overkwam je waarschijnlijk veel minder. Maar of het leven dan de moeite waard is, is nog maar zeer de vraag. Geef het maar ter discussie, gooi het maar in de groep, hè. Maar waar het om gaat is inderdaad dat God liefde is. En dat de Heer Jezus Christus de uitdrukking is van Gods liefde. Een die omzag naar hoeren en tollenaren, die medelijden kon hebben en ook daadwerkelijk had en ook zeker heeft met de onwetende en dwalende, met zondaren namelijk, en dus zelf met zwakheid omvangen is. In dit verband staat het er ook gewoon zo. Als die zwakheid, zwakheid is niet iets negatiefs hoor, helemaal niet. Maar als die zwakheid er niet was, dan zou dat koninkrijk van Christus al lang op aarde gerealiseerd of geopenbaard zijn. Want het uitblijven van de openbaring van het koninkrijk gedurende 2000 jaar komt voort uit de langmoedigheid Gods. En iemand die 2000 jaar geduldig is en langmoedig, die noemen wij zwak. Of niet? Waarom doet hij het dan niet? Als hij dan zo sterk is, waarom doet hij het dan niet? Nou, hij is sterk genoeg om die zwakheid alsnog te kunnen compenseren. Maak hem zich maar niet ongerust. Dat komt allemaal alsnog. Maar waar het om gaat is dat van de Heer die gezegd wordt inderdaad, dat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Vergis u niet, hij is nog steeds mens. Hij heeft ook het een en ander beleefd hier beneden. Hij kan dus naar behoren medelijden hebben met ons, onwetenden en dwalenden. Maar hij heeft die loopbaan achter zich in elk geval. En hij is degene aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Hij is dus ook degene die onder alle omstandigheden bij machten is om uitkomst te verlenen waar nodig is, zal ik maar zeggen. En om de dwalenden terecht te brengen. Niet te wijzen, dat bedoel ik niet. Hoewel taaltechnisch hetzelfde is. Maar om de dwalenden terecht te brengen. Dat is wat hij doet. En het afgedwaalde schaap, dat kent u allemaal langzamerhand, dat schaap weet u wel, dat zoekt hij op en brengt het terug. Ja.
Ik heb een vraag over
Ja, dat is correct. De eerste versen spreken over de hoge priester naar de ordening van Aaron. Maar de beschrijving daarvan wordt gegeven zodanig, en met ook met opzet, via het woordje want aan het begin van vers 1. De beschrijving van die oud-testamentische of aaronitische hogepriester wordt met opzet zo gegeven dat die volledig past op de nieuw-testamentische hogepriester. Bovendien, die dingen die hier genoemd worden, die sluiten aan, zoals ik al zei, in ieder geval rechtstreeks bij hoofdstuk 2, waar staat in vers 17, waarom hij in alles, hij, dat is dus Christus uitdrukkelijk, hè, en niet de aaronitische priester, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen. Het parallelvers van 5 vers 1 zegt, om te offeren, gaven en slachtofferen. Maar goed. En dan vers 18 van hoofdstuk 2. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Nou, dat is waar het om gaat. Dat spreekt ook aan de ene kant over zijn zwakte. En het betoogt in elk geval dat de dingen die ons overkomen inderdaad ook ooit over de Heer Jezus gekomen zijn. En bedenkt u dan wel dat onze omstandigheden weliswaar niet hetzelfde zijn als de omstandigheden van de Heer Jezus, maar daar gaat het ook niet werkelijk over. Want de moeilijkheden die we hebben, de moeilijkheden waarbij wij dus hulp nodig hebben, die bestaan niet zozeer uit de omstandigheden, al denken wij dat heel gemakkelijk, want dan kunnen we de omstandigheden de schuld geven nog. Die hebben we nooit in de hand, hè, die omstandigheden. Maar de moeilijkheden die we hebben, die komen niet voort uit de omstandigheden. In werkelijkheid zitten tussen de oortjes. Dat is de moderne term daarvoor. Dat wil zeggen, het zit in ons hoofd, dan eigenlijk in ons hart. Het gaat niet om de omstandigheden zelf. Het gaat om de wijze waarop wij op die omstandigheden reageren. En niet bewust. Niet omdat we dat zo willen, maar gewoon omdat we niet anders kunnen. Dat is het hele punt. En heel de gedachte is dat de Heer Jezus Christus als mens precies dezezelfde dingen in elk geval heeft meegemaakt. En daar ook mee heeft moeten leven, zal ik maar zeggen. Zodat hij inderdaad weet ook wat in ons is. Al moet ik erbij zeggen dat de omstandigheden van de Heer Jezus en de onze toch wel grotendeels overeenkomen. Ja, niet 100% uiteraard, dat is verschillend. Maar het gaat erom dat de mens met zijn gedachten en gevoelens niet is opgewassen dikwijls tegen de omstandigheden die op hem afkomen. En hadden wij maar geen gevoelens, liefde zei ik toen, maar hadden wij maar geen gevoelens, dan hadden wij die zwakheden niet en dan waren we veel beter opgewassen tegen de omstandigheden. Zo is het nou eenmaal. Zit ook vast in de Nederlandse uitdrukking. Een mens leidt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Maar het lijden dat hij vreest, dat is er niet echt. Maar het zit hem in zijn, zit hem in het bloed, hoe heet zoiets? Tussen de oortjes heet dat dus. In het hoofd dan wel in het hart, eigenlijk in het hart dus. Dat is maar waar het om gaat. En heel de gedachte is dat de Heer Jezus inderdaad mens was en is nog steeds. En dus die dingen kent. Ze ook uitdrukkelijk beleefd heeft. En daarom wordt ook uitdrukkelijk gesproken over het lijden van de Heer. En dan heb je het weer. Als er gesproken wordt over het lijden van de Heer, dan denken 9 van de 10 mensen denken dan aan zijn kruisiging. Terwijl in veel gevallen, ik heb het eens nagekeken, het is in de meeste gevallen zo, dat lijden, als het in de Bijbel genoemd wordt, niet spreekt over zijn kruisiging tot de dood erop volgde, maar spreekt over zijn lijden tijdens zijn aardse omwandeling. Tijdens zijn leven. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is echt zo. En dat is ongetwijfeld ook de gedachte van 2 vers 18. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Het zal duidelijk zijn dat het niet met lijden des doods te maken heeft, met de dood als zodanig, maar dat het te maken heeft met het praktische leven. Nou, dat lijden heeft hij gekend. En wij kennen dat wellicht ook. Maar hij kent het onze. Want hij heeft ook zo'n leven achter de rug. Dat is waar het om gaat. En daarom kan hij ons daarin te hulp komen. Daarom is hij bij uitstek degene die weet wat wij nodig hebben en die ook inderdaad hulp verleent volgens de belofte van 4 vers 16 te bekwame tijd. Daarna gaat het hier in hoofdstuk 5 daar ook over, hoor, zelfs met grote nadruk. Want in hoofdstuk 5 wordt van de priesters, ik zeg het nog even uitdrukkelijk dan, wordt van de priesters in het algemeen, maar in bijzonder die van het Oude Verbond, gezegd dat hij behoorlijk, naar behoren, medelijden zou hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Al denk ik altijd, als het over het Oud-Testamentische priester gaat, had het moeten zijn, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen was. Dus ik verbeeld me dat weliswaar hierover, dat blijkt uit het verband, over de Oud-Testamentische priesters gesproken wordt, maar dat gedacht wordt aan de Nieuw-Testamentische. Maar goed. En vers 3. En om derzelver wil, om derzelver zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. Vanwege de zwakheid, vanwege het mens zijn, met alles wat erbij hoort, moest de hoge priester voor het volk en voor zichzelf offeren voor de zonden. Hij moest iets geven dus, maar dat stond al in vers 1, gaven brengen voor de zonden. Oud-testamentische, en dan nog verder, vers 4, en niemand neemt zichzelf die eer aan, om hoge priester te zijn namelijk, maar degene die van God geroepen wordt, gelijke wijze als Aaron. De eerste hoge priester dus van het Oude Verbond. Een mens maakt niet zichzelf tot hoge priester. De hoge priester wordt door God zelf aangesteld. Staat hier, die van God geroepen wordt. En dan gaat het over Christus, specifiek. Maar als u het mij vraagt, in de eerste verse gaat het over beide. Gesproken wordt over de Oud-Testamentische, gedacht wordt aan de Nieuw-Testamentische. En bij vers 3 en 4 splitst het zich uit. Of bij vers 4 en 5 bedoel ik. Vers 4 namelijk. Oud-testamentische hoge priester Aaron, aangesteld door God zelf. En vers 5, de Nieuw-testamentische hoge priester Christus. Vers 5, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Onthoud nu dat overal waar in het Nieuwe Testament gesproken wordt over Christus die verheerlijkt geworden is en die met eer en heerlijkheid gekroond is enzovoorts, daar wordt dus, of daar kan men dus denken aan zijn hoge priesterschap. Ook als de uitdrukking er niet bij staat. Hè? Hij is verheerlijkt. Christus is verheerlijkt. Wat houdt dat in? Nou, onder andere dan in elk geval dat hij hoge priester is geworden. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. En als dus Hebreeën 2 zegt, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dan moet duidelijk zijn dat daar dus inderdaad al gesproken wordt over zijn hoge priesterschap. Hè? In Psalm 8 trouwens ook, want daar komt de uitdrukking vandaan. Maar goed. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar degene die tot hem gesproken heeft. En dan staan er twee dingen tegelijk. Punt 1 namelijk staat er wie hem tot hoge priester heeft aangesteld. En punt 2... hoe of waardoor en zelfs bij welke gelegenheid hij hem tot hoge priester heeft aangesteld. Dat is dan drie keer eigenlijk, hè? Namelijk punt 1, wie hem heeft aangesteld. Punt 2, hoe hij hem heeft aangesteld. Punt 3, bij welke gelegenheid dat was. Namelijk, hij is aangesteld door degene die tot hem gesproken heeft. God zelf dus. En het was door degene die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is dus hoe hij werd aangesteld, dat betekent dat toen God zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, werd de Heer Jezus Christus dus niet alleen tot zoon van God aangesteld. Weer een probleem nu. Maar goed, ga er even overheen. Hij werd dus met die woorden niet alleen tot zoon van God aangesteld, maar tegelijkertijd ook als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, punt 1, dit ga ik even snel doorheen, anders schiet het helemaal niet op. Hè. Punt 1, de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, is afkomstig uit Psalm 2, vers 7. Daar wordt de term hoge priester niet gebruikt. Maar achteraf begrijpen wij dat die psalm dus wel degelijk spreekt over de aanstelling van de hoge priester van het nieuwe verbond. Want daar wordt tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En hier wordt gezegd dat dat slaat op zijn aanstelling als priester. Aanstelling tot koning trouwens ook, want dat staat er in de Psalm 2 ook nog bij. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. En hier gaat het over dat hij tot hoge priester gesteld is. Met beide gebeurt met dezelfde woorden. Bovendien, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is wel degelijk ook koning naar de ordening van Melchizedek. En bovendien is hij de zoon van God. Alles in één keer. Maar goed, de uitspraak komt dus uit Psalm 2. Die uitspraak wordt bovendien op een heleboel plaatsen in het Nieuwe Testament geciteerd. Maar bovendien, in ieder geval in Handelingen 13, ik zoek het niet eens op, ik zeg het alleen maar. Het wordt in Handelingen 13 geciteerd, dat God tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En in Handelingen 13 vertelt de apostel Paulus erbij wanneer dat gebeurde, namelijk op welke dag precies God tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat was op de dag dat Jezus verwekt werd, staat er, uit de dood. In zijn opstanding. Staat er allemaal uitgebreid bij. Handelingen 13. Kortom, de uitspraak, gij zijt mijn zoon, is een uitspraak van God over de mens, Jezus van Nazareth, waarbij die mens tot zoon van God werd aangesteld. Dan loop ik het risico dat er een Jehovah's getuige in de zaal zit, die zegt, nou, dat leren wij ook. Kan gebeuren natuurlijk, hè. Ja, zelfs ongelovigen zijn het soms wel eens met me eens. Dus het kan gebeuren. Nee, het is niet leuk, denk je dan. Maar het kan gebeuren. Het is geen argument allemaal natuurlijk. Maar heel de gedachte is inderdaad, een volstrekt bijbelse gedachte, dat Christus tot, dat zoonschap niet een kwestie is van geboorte, maar dat zoonschap een kwestie is van de erkenning van het kind door de vader, waarbij dat kind tot volwassen erfgenaam wordt aangesteld. En dat de Heer Jezus de geopenbaarde Godheid is, de veruiterlijking van de Godheid enzovoort, dat is allemaal inderdaad waar. Maar of het zo is, zou sinds Kerstmis, zou dat nog moeten blijken. Kerstfeest, sorry. Maar, dat krijg ik weer last. Sinds zijn geboorte op aarde zou dat nog moeten blijken, want sinds zijn geboorte op aarde was hij Jezus van Nazareth. Had hij zich geledigd, had de gestalte van een dienstknecht aangenomen, was de mensen gelijk geworden enzovoorts. Maar het hele punt is dat God deze mens later, nadat hij gestorven was, tot zijn zoon heeft aangesteld. En voor die gelegenheid wekte hij hem uit de dood op en zette hem aan zijn rechterhand in de hemel. Dat is wat de schrift erover leert. De hele uitspraak, gij zijt mijn zoon, is een uitspraak over God die de Heer Jezus Christus opwekt en uitermate verhoogt en stelt tot zijn rechterhand en hem een naam geeft boven alle naam. Een naam die uitnemender is of treffelijker is dan die van de engelen en die hij geërfd heeft. Hebreeën 1. Nou goed. Dus de Heer Jezus Christus werd tot hoge priester aangesteld toen hij werd aangesteld tot zoon van God. Maar toen werd hij ook aangesteld tot koning, allemaal volgens Psalm 2 en volgens het commentaar van Handelingen 13 was dat ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Waarna iemand zegt, maar zo'n soort uitspraak werd toch ook gedaan ter gelegenheid van zijn doop? En dat was toch jaren eerder? Dan zeg ik, ja, dat bedoel ik nou. Want wat beeldt de doop uit? Opstanding. Die klom terstond op uit het water en toen kwam die duif en geschiedde een stem uit de hemel die zei, deze is mijn geliefde zoon in wien ik al mijn welbehagen heb, zodat de zoon met alle vrijmoedigheid zijn lichaam kon stellen tot een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Wordt dus een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat is de kortsluiting weer dan, hè? Maar dat is de gedachte. Kortom, de uitspraak hier in Hebreeën 5, vers 5 handelt over zijn opstanding. Dat blijkt trouwens ook hier uit het verband, hoor. Maar ik ga meteen verder. Er staat namelijk in vers 6, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, want vers 5 was geciteerd in Psalm 2. Maar vers 6 wordt geciteerd uit Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het is opmerkelijk dat deze uitspraak, dus de enige na Genesis 14, waarin nog over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek gesproken wordt, maar het is opmerkelijk dat die schriftplaats op Psalm 110 niet in eerste, maar in tweede instantie hier genoemd wordt. Want de uitspraak uit Psalm 2, die eerst geciteerd wordt, gaat in de eerste plaats over: ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. En gij zijt mijn zoon, de koning en zoon dus. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat gaat over zijn aanstelling als hoge priester. En pas in tweede instantie wordt een Psalm 110 erbij gehaald. Dan wordt gezegd dat op een andere plaats staat: gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar de gedachte is dat beide uitspraken dus over precies hetzelfde handelen. De opstanding van Christus en zijn aanstelling tot zoon en erfgenaam dus feitelijk van God, waardoor hij de eersteling wordt van zowel de nieuwe schepping als van het nieuwe verbond, en in het bijzonder natuurlijk ook eersteling van de gemeente. Koning, priester en zoon. Waarna de vraag is: waarom kiest God deze mens, Jezus van Nazareth? Waarom kiest God deze mens en stelt hem aan tot zijn zoon? Dan denken wij natuurlijk ogenblikkelijk dat komt omdat hij oorspronkelijk ook door God verwekt was. Via de Heilige Geest, die kwam over Maria enzovoorts. En dat is niet de verkeerde gedachte. Maar de schrift zegt het zo niet. Daarom zou dat niet onze eerste gedachte moeten zijn. Want wij blijven altijd geneigd om te denken: de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde was eigenlijk God. En als u dat zo zou zeggen tegen mij, zou ik zeggen: ja, eigenlijk wel. Dan, dat is ook eigenlijk zo. Maar het punt is dat de schrift juist leert dat hij in zijn menswording zijn godheid aflegde. Ja, hoor eens, hoe je dat doet, dat moet u mij niet vragen. De schrift zegt gewoon dat het zo was. Hij was in de gestaltenis Gods, heeft zichzelf geledigd. Is de mensen gelijk geworden. Op een of andere manier kon hij dus die heerlijkheid uitdoen, afleggen, alsof het een kleed is. Een volstrekt bijbelse gedachte overigens. Verklaart weinig, maar het maakt het ons, stelt ons de dingen wat plastisch voor. Hij kon dus zijn godheid afleggen. Of andersom, zoals Filippenzen 2 het eigenlijk zegt: die godheid was in hem, maar die legde hij uit. Hij ledigde zich. Toen bleef alleen de omhulling over of zo. Dat is de gedachte. Maar niettemin, hij werd mens, legde zijn godheid af en werd de mensen gelijk. Hij was goden gelijk, hij werd mensen gelijk. Dus toen hij op aarde leefde, was hij mens. Niks meer en ook niks minder. Maar we hebben het nou niet over waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe zou gaan. We hebben het over wie hij was, levend op aarde. Mens dus. Ik zeg er meestal bij: hij werd geboren en gelegd niet in een wieg dan, maar in een kribbe. Maar toen wist hij net zo weinig als u en ik toen wij in de wieg gelegd werden, of waarin dan ook maar. Hoe had u dat anders gedacht? Dat hij de wet uit zijn hoofd kende toen hij geboren werd, of al kon spreken of zo, dat gelooft u toch niet? Dat is toch niet bijbels? Hij kwam in gelijkheid des zondige vlees. Hij kwam de mensen gelijk, werd geboren enzovoort. Het blijkt ook wel, want hij moest daarna, we horen er weliswaar een poos niets van, maar 12 jaar later horen wij wel dat hij druk bezig was met de schriften te bestuderen. Hij zal nog wat anders bestudeerd hebben ook, maar dat is voor ons niet van betekenis. Dat maakt verder niet uit. Maar hij bestudeerde de schriften en nam toe in kennis. Het zijn trouwens de min of meer traditionele argumenten voor de mensheid van Christus. De argumenten die daarvoor gegeven worden in, ik zal maar zeggen, het boeken van de Brandpunt Bijbelscholen of zo, die ken ik toevallig vrij goed, hè. Daar staat dat keurig in, dat is heel standaard materiaal allemaal, niks bijzonders. Er staat keurig in dat hij toenam inderdaad in kennis. Hij moest dus leren, nou dat is de mens, tot ontwikkeling komen, dingen leren. En niet alleen intellectueel wijsheid overnemen, zal ik maar zeggen, dingen horen en onthouden en begrijpen, maar het hele punt is dat in dit schriftgedeelte hier in Hebreeën 5 ook uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij het een en ander geleerd heeft. Niet alleen van leermeesters, maar uit hetgeen hij heeft geleden. En weer moet ik zeggen, dat was niet zijn lijden aan het kruis. Dat lijden aan het kruis was wel de climax van zijn lijden. Maar tegelijkertijd de climax, of moet ik zeggen dieptepunt, dat weet ik nooit, van zijn leven. Maar niettemin, zijn lijden als zodanig betrof zijn hele leven. Als mens. De vraag was, waarom, met welke argumentatie heeft God deze mens aangesteld als zijn zoon? En dan niet zeggen omdat hij nou eenmaal oorspronkelijk door God verwekt was. Dat kan wel zo wezen, maar dat is niet het Bijbelse argument. Het zal heus een rol meespelen ergens, maar het is niet het Bijbelse argument. Het Bijbelse argument is hier in vers 7 over Christus, die werd aangesteld tot priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die namelijk in de dagen zijns vleeses, niet in de dagen van zijn lijden en sterven, niet de dagen van zijn overlevering, of hoe dat maar heten mag, maar die in de dagen zijns vleeses, dat is dus, als je het zo breed mogelijk neemt, vanaf zijn geboorte, toen hij vlees werd namelijk, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft. Het is een heel ingewikkelde zin, maar ik laat meteen maar weer even wat tussenzinnen weg, hè. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft. En eigenlijk is dat ook een tussenzin. Dat hoort u wel, hè, want die zin klopt grammaticaal zo niet. De zin is namelijk, die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat is de zin. Die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. Nou krijg je er altijd problemen mee, want dan denkt men aan de Heer Jezus als kind en of hij wel netjes deed wat zijn moeder hem allemaal gezegd heeft. Dat is een traditionele discussie altijd. Hoe zou hij als kind geweest zijn? Zou hij zijn ouders gehoorzaamd hebben? Nou, dat is niet waar het over gaat natuurlijk, hè. Punt 1, gehoorzaamheid is nog altijd het grote synoniem voor geloof. En staat het algemeen ook voor onderwerping aan, hè? Want daar komt het op neer. Gehoorzaamheid wil zeggen dat men hoorig is, dat men hoorig, dat is Nederlands van meer dan 350 jaar geleden, geloof ik, maar dat men zich onderwerpt aan degene die de macht van het woord heeft, die het recht heeft te spreken. Maar in feite is het gewoon synoniem voor geloof, want geloof wil zeggen dat men zich onderwerpt aan degene die spreekt. Daarom moeten wij degene die spreekt niet verwerpen. Nee, Hebreeën 12. Of daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. En daar heb ik vorige keer even over gesproken uit Hebreeën 2. Maar van de Heer Jezus Christus staat dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft, waaruit? Hij heeft leren geloven, waaruit? Uit de schriften? Ja, wellicht wel, want je kunt alleen geloven in het woord. En dat moeten de schriften geweest zijn. De Heer onderzocht ook de schriften. Als mens. En als kind zelfs al. En op 12-jarige leeftijd was hij in discussie met de schriftgeleerden. Hij bestudeerde de schriften, een goed voorbeeld hoor. En dat is in wezen veel belangrijker dan de vraag of hij wel netjes deed wat zijn moeder hem zei. Toch? Nou goed. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat wil zeggen dat zijn lijden bijdroeg aan de bevordering, de groei, opbouw van zijn geloof. Want geloof veronderstelt vertrouwen op God, op degene die gesproken heeft uiteraard, en het lijden van de gelovigen, en dat was de Heer Jezus, de gelovigen, durf niet eens te zeggen een gelovige, maar de gelovige, dat was hij, wel heeft dat geloof geleerd en geoefend uit hetgene heeft geleden, want voor de gelovigen geldt dat zijn lijden zou bijdragen tot de groei, tot de opbouw van zijn geloof. De gelovige zou namelijk moeten leren vertrouwen, steeds meer, op God die gesproken heeft. En in ons geval op Christus, onze hoge priester, die beloofd heeft ons genade, barmhartigheid te geven en hulp te bekwame tijd. Want geloof is iets wat geoefend zou worden. En dat gebeurt gewoon in de praktijk van het leven. Zodat hij geleden heeft met als resultaat dat hij ons te hulp kan komen en behoorlijk kan medelijden hebben met onwetenden en dwalenden. Want in hetgene zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Maar wat deed hij toen hij verzocht werd en dus leed? Versteun zoeken bij de plaatselijke gemeenschap of iets dergelijks. Het hart uitstorten bij een van de broeders. Nee, ik noem niet dingen waar iets verkeerds mee is hoor. Maar het is niet de eerste optie. Wat hij gedaan heeft is namelijk gebeden en smekingen offeren. Moet je opletten op de mooie term. Gebeden en smekingen heeft hij geofferd. Hij heeft in de dagen zijn vleesjes gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, maar toen hij leed, heeft hij gebeden en smekingen geofferd tot degene die hem verlossen kon. Maar gebeden en smekingen offeren wil zeggen gebeden en smekingen aanbieden, geven aan. Alsof het iets waardevols is voor degene tot wie gebeden wordt. En dat is dus ook zo. Ja, dan is er altijd iemand die zegt, ja, dat is ook zo, want God wil gebeden zijn. Die uitdrukking had ik ook altijd vast in mijn achterhoofd zitten, totdat ik een keer een concordantie erbij zocht, want ik wilde eens weten waar het stond. Toen heb ik het niet meer kunnen vinden. Wat schijnt uit een lied te zijn of zo, is het niet? Ik weet echt niet hoor, waar het vandaan komt. Maar goed, dat zal aan mij liggen. Maar op zich is het wel een Bijbelse waarheid, al zeg ik dat zeer terughoudend, want heel de gedachte is dat wij onze verwachting, onze hoop zouden stellen op God die beloften gedaan heeft, want dat is de uitdrukking van geloof. En ik hoop dat u het begrijpt, want voor zover ik weet zijn er velen voor wie een gebed juist niet de uitdrukking is van geloof, maar van ongeloof. Ik heb eens een keer een gelovige meegemaakt, die was echt een wedergeboren mens, en die bad of hij de Heilige Geest mocht ontvangen. Wat wil u weten? Of het gebeurd is? Nee, dat was al lang gebeurd, maar hij geloofde het niet. Er zit een probleem. Dan is een gebed niet de uitdrukking van geloof, maar van ongeloof. Begrijpen we nu goed? Dat is niet voor iedereen die zo'n gebed bidt het geval hoor. Dat heb ik nou weer niet gezegd. Maar als je beter weet, en als de schrift zegt dat ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus daardoor nieuw leven en dus de Heilige Geest ontvangt. Voor ieder die dat weet is een gebed om die geest te ontvangen een uitdrukking van ongeloof. Kortom, het gaat ook niet zozeer om de woorden die men spreekt of om de letterlijke inhoud van een gebed. Het gaat erom wat er in het hart is en wat men er werkelijk bij denkt. Ik doe dat ook wel eens hoor. Ik bid ook vaak genoeg om dingen die ik al lang ontvangen heb. Dat weet ik ook heel goed. Maar dat is gewoon om te zeggen dat wij de Heer daar dankbaar voor zijn, dat we leven uit zijn hand en daar afhankelijk van zijn. We stellen ons afhankelijk van hem daarmee. Zodat u maar ziet dat het niet gaat om precies de woorden die je gebruikt, maar het gaat om de instelling van het hart. En bij nader inzien trek ik net als Paulus de conclusie, als het dan niet op de woorden vastzit, maar op het hart, dan gaat het dus alleen maar om het hart. En dat is ook zo, want als u het mij vraagt, de beste gebeden zijn helemaal zonder woorden, hoor. Dat meen ik echt. Dan komt het namelijk echt uit het hart en niet alleen maar uit de mond of uit de lippen. Dan weet je dat heel zeker. Bovendien blijft het zo dat wij onze levens zouden stellen in de hand van God. Daar hebben we vorige keer natuurlijk ook uitgebreid over gesproken. Maar de consequentie daarvan is niet alleen dat we hem zouden dienen, maar de consequentie is ook dat we dan inderdaad zijn eigendom, zijn dienstknechten zijn. Kortom, dat we van hem afhankelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld ook Romeinen 6, waar dat tamelijk uitgebreid staat. Hè? Dus als je wandelt in de zonde of de zonde dient, dan ben je een slaaf van de zonde, staat er. En dat kan nooit de bedoeling zijn voor een gelovige. En daar waar we onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid, zijn we dienstknechten, slaven is het woord echt. Zijn we slaven, lijfeigenen van de gerechtigheid. En daar waar we dienstknechten zijn van Christus, zijn we zijn eigendom en is hij degene die voor ons zou zorgen. En daar waar we hem dus willen dienen, stellen wij ons afhankelijk van hem. Ik zeg het met nadruk, omdat ook de gedachte is dat als wij hem gaan dienen, dan is dat kennelijk noodzakelijk, omdat hij afhankelijk is van ons. Heb je niet? Men denkt dat God wil dat we hem dienen, omdat hij ons nodig heeft en van ons afhankelijk is. Dat is de verkeerde gedachte dus. De Bijbelse gedachte is dat wij hem zouden dienen en dus ons afhankelijk van hem zouden stellen. Dat is een heel ander verhaal. De woorden zijn dezelfde, zal ik dan maar zeggen, het idee is hetzelfde, maar wat eronder zit, de motivering, is een totaal andere. De uitwerking ervan ook. Nou, hoe dat ook zij, wat wij lezen hier over de Heer Jezus, is dat hij op aarde zich in elk geval heeft beziggehouden met de bestudering der schriften. Hij kende dus de God die hem verlossen kon. En toen hij leed in de dagen zijns vleeses, en ik zou niet weten waarom dat twee verschillende dingen zijn. Ik denk dat hij gedurende de dagen zijns vleeses per definitie geleden heeft. Wel, toen hij dus leed, toen hij was in de dagen zijns vleeses, heeft hij gebeden en smekingen, niet alleen gebeden, geofferd. En heeft daarmee zijn afhankelijkheid betuigd en zijn onderwerping, zijn onderdanigheid betuigd aan zijn Vader in de hemel. De levende God, zeg maar gewoon. En dat is de bedoeling ook van gebed. En waar wij dat in onze gebeden niet doen, heeft het ook heel geen zin hoor, laat ik u dat erbij vertellen. Anders soorten gebed kom ik in de Bijbel niet tegen. Het gaat niet om formulieren, om verplichtingen, om standaard zinnetjes of om een vaste gewoonte of iets dergelijks. Nee, het gaat erom dat wij ons met heel ons leven inderdaad van hem afhankelijk stellen. Nou, dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. En er staat dus, die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft met sterke roeping en tranen. Een plechtig gebed uitspreken, dat vinden velen mooi, dat weet ik. Ja, dat heeft me dikwijls bewondering voor. Natuurlijk. Maar het is niet het beste gebed wat er is. Het beste gebed is deze. Met sterke roeping en tranen. Dat wil zeggen, met heel het hart, met heel zijn wezen, want zo gaat het dan, waarbij inderdaad blijkt dat het een kwestie is van gevoelens en emoties, want daar leidt men, niet aan de buitenkant, maar aan wat in het hart is. Wat in het wezen van de mens, daar gaat het om. En als dat voor God gelegd wordt, als die nood bij God gebracht is, wordt, gaat het per definitie, inderdaad, met sterke roeping, zeg maar gewoon hard schreeuwen, dat is gewoon Nederlands, hè? Omgangstaal weer, hè? Sterke roeping, met hard schreeuwen en tranen. En dat is wat er gebeurt als emoties loskomen. Dan heeft men het niet meer onder controle, heeft de stem niet onder controle, de tranen uiteraard ook niet. En dat is het waarmee men zich in de hand van God stelt, enzovoorts. En wat er dan staat is, dat hij dat gedaan heeft. En God heeft het hem niet kwalijk genomen. Wat schreeuw je tegen mij of iets dergelijks? Of kun je niet beheersen of iets dergelijks? Nee, dat wordt door God zelf beschouwd als een offer. Waarbij de Heer Jezus in zijn leven, in de dagen zijn vleeses, zijn leven, zijn bestaan, zijn wezen legde in de hand Gods. Op deze wijze. En hij werd verhoord, staat er, uit de vrezen. Dat laatste dat is moeilijk om uit te leggen. Maar hij werd verhoord, de gebeden van de Heer Jezus werden verhoord, uit de vrezen. Dat wil zeggen, uit zijn Godvrezendheid, uit het feit dat hij God diende en zich aan God onderwierp. Dat begrijpt men niet, maar Godvrezen wil zeggen rekening houden met God, maar dat is nog een heel neutrale term. Dat wil zeggen, zich aan God onderwerpen. Nou, dat is wat hij gedaan heeft. En omdat hij dat deed, voor de volle 100% ongetwijfeld, werd hij niet alleen verhoord, en verlost uit het lijden dus, maar werd hij zelfs als eerste verhoord en stond hij als eerste op uit de dood, opdat hij de eerste zou zijn. En bij die gelegenheid werd hij dus inderdaad tot erfgenaam aangesteld. Ik zeg het gewoon zo. De bedoeling, ik weet niet of ik dat vorige keer hier gezegd heb, maar de bedoeling is dat wij in de dagen onzes vleeses inderdaad de Heer dienen, hem trouw zijn, dat is hetzelfde als in hem geloven, maar ik zeg het met opzet zo, hem trouw zijn en bij gebleken trouw, of moet ik zeggen, bij gebleken geloof, hè? Bij gebleken trouw zullen wij ook in de toekomst door God als zoon erkend worden. Niet omdat we nou eenmaal uit God geboren zijn, want op grond daarvan zijn we kinderen Gods. Maar op grond van dat wij trouw gebleken zijn aan onze hemelse Vader. Dat is de gedachte. En op grond van die trouw zullen ook wij tot zoon worden aangesteld, eventueel. Individueel, dat is de gedachte. Maar het begint dat men zijn leven hier op aarde stelt in de hand Gods en hem dient. Nou, beter kan ik het niet zeggen. U kent toch de uitspraak van, dat is een gelijkenis, van de Heer die zijn dienstknechten dan tot zich roept om verantwoording te doen enzovoorts. En dan kreeg de uitspraak, welaan dan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Hoezo was hij goed? Want de een had zoveel gewonnen, de ander zoveel, maar ze heten allemaal goed en getrouwe dienstknecht. Hoezo zijn ze goed? Je zou zeggen, de een is goed, de ander is beter, de ander is best. Nee, het is allemaal goed. Waarom zijn ze goed?
Ze hadden gedaan wat ze moesten doen.
Ja, het staat er gewoon bij hoor. Wel aan dan geen goede en getrouwe dienstknecht. Waarom waren ze goed? Omdat ze trouw waren, dat is alles. Het heeft niks te maken met hoeveel of hoe weinig. Het gaat in de eerste plaats om trouw. En dus eventueel over weinig zijt gij getrouw geweest. Blijft altijd weinig, hoeveel het ook is. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde, uw Heer ontvangt steden, kronen of hoe dat maar heten mag. Maar het aanstellen tot zo namelijk. En wat ik net in gedachten had en nog even niet kon zeggen, dat wil ik u nu nog even zeggen. Staat namelijk in, ga ik even terug naar vers 5, dat tot de Heer Jezus gesproken werd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Toen zeg ik, nou dat is, wordt aangehaald in Handelingen 13 en slaat op de opstanding van Christus en dus op Christus in zijn lichamelijke opstanding. Ja, dat is één redenering, maar die klopt perfect, dat is hem ook. Maar het is er maar één. De andere redenering is dat het gezegd wordt tot die zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren rudde. Nog steeds diezelfde Psalm 2, 1 vers verder. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren rudde. Gij zult hen verbreken, pottenbakkers, werk of iets dergelijks, weet u wel. Hè? Hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren rudde. Dan zegt u, dat is ook Christus. Ja, dat is waar. Maar dezelfde uitspraak, dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren rudde, deze aangestelde zoon, wordt aangehaald in Openbaring 12. En daar gaat het niet zozeer, en zeker niet exclusief, over de Heer Jezus, daar gaat het zelfs over heel de gemeente. De mannelijke zoon die daar geboren werd uit de vrouw, de mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon, het is die mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren rudde. En dat is niet slechts de Heer Jezus, want daar gaat het feitelijk helemaal niet om in Openbaring 12, het gaat om heel de gemeente namelijk. Met andere woorden, als de uitspraak gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren rudde van toepassing is op de Heer Jezus, zowel als de gemeente, als één geheel, dan betekent het ook dat de uitspraak gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eveneens van toepassing is via Psalm 12 op de gemeente. En dat is ook zo. Alleen nu zijn wij nog kinderen gods. Romeinen 8 of zo, hè. Nu zijn we nog kinderen gods. En wij wachten op onze aanstelling tot zonen. Dan wordt dus tot ons gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wanneer is dat? Nog steeds Romeinen 8. Bij de verlossing van ons lichaam. Klopt precies. Dat wil zeggen dat de uitspraak die over de Heer Jezus gedaan werd bij zijn lichamelijke opstanding, vervolgens ook van toepassing is op heel de gemeente die immers zijn lichaam is. bij de opstanding al opname van de gemeente. Dat is dus de lichamelijke opstanding, voor zover je dat zo zeggen kunt, van de gemeente. Kortom, de uitspraken die hier worden aangehaald, worden hier toegepast in Hebreeën 5. Natuurlijk, op de mens, Jezus, die gesteld werd tot koning, priester, tot zoon van God. Kortom, tot Christus, of hoe dat maar heten mag. Maar neem niet weg dat diezelfde uitspraken net zo goed via andere schriftgedeelten van toepassing gebracht worden op de gemeente. En dat is namelijk omdat er in de praktijk, in schriftverband, in feite geen verschil gemaakt wordt tussen de eersteling van het volk en heel het volk. Vandaar ook uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij niet voor zichzelf en voor zijn volk offers zou brengen, zoals de oud-testamentische hogepriester, maar hij zou één offer brengen voor zowel hemzelf als zijn volk. Want het is een geheel. En wat offerde hij toen, daar hebben we het dus nog over, zichzelf namelijk zijn lichaam, en dan begrijpt u meteen, dat is niet voor hemzelf of zijn volk, het is namelijk hetzelfde. Hij offerde zich namelijk zijn lichaam, maar dat zijn lichaam is zijn volk. En dus in één aangelegenheid, in één offer, heeft hij niet alleen zichzelf, werd hij niet alleen zelf, maar werd ook heel de gemeente geheiligd. En dat is ook wat in de volgende hoofdstukken en zelfs in de volgende verzen naar voren gebracht wordt. Maar die bewaren we nog weer even voor na de pauze. Ja, dat mag. Ja. Ja. Nee, dat gaat zo ook niet. Want hier staat, ik moet even herhalen voor de band. Hè. Hier staat dat hij gelijk voor het volk als ook voor zichzelf zou offeren voor de zonden. Dus de uitspraak dus die gedaan wordt in de eerste plaats naar aanleiding van de oud-testamentische priester, die dat ook inderdaad moest doen. Aparte offers, voor zichzelf, dan wel zijn huis en voor zijn volk. Maar als later, dan ben je hoofdstukken verder. Als later in de Hebreeënbrief dit beginsel van toepassing gebracht wordt op de Nieuwtestamentische hoge priester, dan wordt gezegd dat dat niet afzonderlijk was, dat het één offer is wat hij bracht voor zichzelf en het volk, want het is één geheel, het is de gemeente. Ja, dat is in of na, net zo je wil, in de opstanding. Maar de Heer Jezus bracht niet twee offers, namelijk één voor zijn eigen zonden en één voor die van zijn volk, als hoge priester, daar hebben we het nog steeds over. Hij bracht één offer voor zich en zijn volk één geheel. Want de gedachte is dat de gemeente nog steeds huist, hier in ieder geval, in het vlees. En het onderscheid tussen Christus en de gemeente wordt dan daarbij dus niet gemaakt. Het is één offer voor het geheel. Het is voor de zonden, niet zijn zonde, want dat kan niet. Maar voor de zonden van zijn volk. De volgende uitdrukking is de zonden van zijn lichaam. De volgende uitdrukking is dan de zonde van hemzelf. Maar zo staat het natuurlijk nergens. Want dan raak je de draad van het verhaal kwijt. Maar het hele punt is dat wij deel uitmaken van het lichaam van Christus. We zijn er leden van. Hij is daar het hoofd van. En dat lichaam van Christus heeft gestalte hier op aarde nu nog in zondig vlees. Nou, die zonden worden weggedaan door één offer. Dat van Christus, een offer voor de zonden. Ja. Zichzelf slaat hier alleen op de hoge priester van het Oude Testament. Want daarom wordt er hier ook niet verder op ingegaan. Er wordt later, een paar hoofdstukken verder, in bijzonder hoofdstuk 10, wordt dat uitgebreid toegelicht. En wordt gezegd dat in één offerande die hele gemeente, hoofd en lichaam, dan wel de hoge priester en zijn volk in één offer geheiligd zijn. Dat is de gedachte. En dat heeft te maken met inderdaad de zonden die, hoe moet ik het zeggen? Ja, weggedaan worden, verzoend worden, voel ik maar heet. In de zin van, ze zijn er wel, maar ze spelen geen rol van betekenis meer. Nou, als je het niet begrijpt, schrijf het even op. Komt er misschien later aan de orde in de volgende hoofdstukken. Want de uitspraak hier in vers 3 is inderdaad die van de oud-testamentische priester en zijn volk. Die waren allebei zondigen. gelijk voor het volk als ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En wat er gezegd wordt later, is dat de Heer Jezus Christus dat gedaan heeft. Niet steeds opnieuw, maar eenmaal en met één offer, niet alleen zichzelf, maar ook zijn volk, inderdaad, gereinigd. Nou, dat is de bedoeling. Nou goed, wij laten het daarbij, zei ik, want we gaan hier... Ik moet nog even terugkomen op vers 7 van Hebreeën 5. Waarover de hoge priester naar de ordening van Melchizedek gezegd wordt dat hij in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft, met sterke roeping en tranen. Maar hij heeft die gebeden en smekingen geofferd aan degene die hem uit de dood kon verlossen. Dus gebeden tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Dat betekent automatisch dat de inhoud van die gebeden betrekking heeft op verlossing uit de dood. Daar komt het op neer, uiteraard. Het staat er niet zomaar dat hij gebeden heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Het gebed van de Heer Jezus was dus in het algemeen een gebed om verlossing uit de dood. Maar let nou op wat er staat, hè. Er staat dat hij in de dagen zijns vleeses, en nou zeg ik verder met eigen woorden, dat hij in de dagen zijns vleeses gebeden heeft dus om verlossing uit de dood. Maar in de dagen zijns vleeses was hij niet in de dood. Waarom bad hij dan om verlossing uit de dood? Het antwoord is vrij eenvoudig. Het gaat namelijk niet om dat hij letterlijk in de dood was. Hij was letterlijk in het vlees, dat staat er ook uitdrukkelijk. Maar het gaat erom dat terwijl men in het vlees is, is men aan de macht van de dood onderworpen. Zodat men in de dagen waarin men in het vlees is, bidt om verlossing van de dood, de macht van de dood enzovoorts. Want dat is ook de strekking ongetwijfeld van de uitspraak in Hebreeën 2, vers 14... En 15 in het bijzonder, waar de gedachte is dat door de opstanding van Christus hij teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en dat hij zodoende in zijn opstanding verlossen zou, vers 15, al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de slavernij en de dienstbaarheid onderworpen waren. En hier zou je bij vers 15 de vraag stellen, aan welke slavernij waren ze onderworpen? Aan de slavernij van de dood. Hun leven lang, staat er. Hun leven lang waren zij, wij dus, inderdaad, onderworpen aan de slavernij van de dood. En dat is precies waar het in hoofdstuk 5, vers 7 dan nog om gaat. Waar de Heer Jezus als mens om bad, was verlossing van de slavernij van de dood. En dat gebed is ook inderdaad verhoord, met als consequentie voor hemzelf weliswaar dat hij de dood inging, maar vervolgens dat hij uit de dood opstond, dat was de verhoring van het gebed uiteindelijk. En het gevolg daarvan is dat ook wij, die aan hem deel hebben, verlost zijn van deze dienstbaarheid aan de dood uit hoofdstuk 2 vers 15, want daar staat het toch. Wij zijn van nature ons leven lang aan de slavernij van de dood onderworpen. Heel ons leven lang strijden wij tegen de dood, tegen het verderf, tegen alles, al die machten die de dingen uiteen doen vallen. U kent het leven, weet u hoe dat leven ongeveer is? Dat breekt af, dat heb je niet in de hand, dat valt in stukken. Dat is het kenmerk van veroudering ook, dat valt uit elkaar. Zo is dat nou eenmaal. Maar het hele punt is dat wij in die strijd niet meer betrokken zijn. Ja, daar hebben we weer zoiets, hè. Of we dat wel weten en... Hè? Maar goed, doen we net of we dat weten. Wij zijn in die strijd niet meer betrokken. Wij hebben al leven uit de dood. De dood is overwonnen. En ons uitzicht is ook niet op de dood. Waartegen we dan dus strijden. We hebben een uitzicht ver over de dood heen. Allang. Want de dood is al overwonnen. Zodat wij ook niet meer betrokken zijn in de strijd tegen de dood, of de strijd tegen het verderf, of de strijd tegen de zonde, dan wel zonden in het algemeen. Dat is onze strijd niet. We hebben wel een strijd, maar niet tegen vlees en bloed. Niet tegen de dood, niet tegen het verderf, want die strijd is overwonnen. Wij staan in de strijd wanneer wij de levende God dienen. Wanneer wij dienstbaar zijn gemaakt, slaven wellicht, maar dienstbaar zijn gemaakt aan het nieuwe verband. Maar het hele punt is dat men dus kan bidden om verlossing uit de dood, ook voordat men letterlijk de dood, namelijk het dodenrijk, is binnengegaan. Vergis je niet, de term dood wordt in de Bijbel vele malen gebruikt ter beschrijving van gewoon het aardse leven. Niet altijd. En als er twijfel bestaat in de schrift, dan krijg je dus ook de uitdrukking dood en dodenrijk. Dat is een min of meer vaste uitdrukking. Dood en dodenrijk. In de zin van dood, namelijk het dodenrijk, zodat aangegeven wordt dat daar die plaats met dood inderdaad bedoeld wordt. Niet het leven hier onder de slavernij van de dood, maar inderdaad wordt dan letterlijk bedoeld het dodenrijk. De dood als zodanig. Verder moet ik aan Hebreeën 5 vers 7 toevoegen dat de Heer Jezus in de dood, letterlijk, namelijk het dodenrijk, ook inderdaad gebeden heeft om verlossing uit de dood, om opstanding. Ik bedoel, van erg goede huizen komen, wil je dat kunnen ontkennen. Het middelste deel van de Bijbel staat er vol mee, met gebeden van de Heer Jezus. Nou ja, de psalmist zeggen we dan, maar vooruit hè. Dan wel de opperzangmeester, dat kan ook nog. Maar het is heus hetzelfde. Gebeden van de Heer Jezus die bidt om verlossing uit de dood. Dat is een van de vaste thema's van de psalmen als zodanig. Even kijken, ik heb ze uit het hoofd moeten leren in de oude berijming. Vroeger, ik lag bekneld in banden van de dood. Wie dan? David soms? Nee, zei Petrus, David was het niet, Handelingen 2. Dat was niet David. Het was de zoon van David. Het was de Heer Jezus. Die gebeden van de Heer staan opgetekend inderdaad in de psalmen. Maar ik moet erbij zeggen dat je in diezelfde psalmen ook gebeden vindt tot God. Niet vanuit het dodenrijk als zodanig, maar gewoon vanuit de aardse situatie, vanuit de dagen des vleeses dus. Zijn genadig genoeg, maar wat haal ik toch aan in dit verband allemaal? Hè? We zijn genadig genoeg, wij kennen de beroemde uitspraak: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zonder dat ik op iemand zijn tenen wil gaan staan, want dat is nooit de bedoeling, maar moet ik erop wijzen dat van die gedachte dat God de Heer Jezus verlaten had, daar is een heel leerstuk van gemaakt. De Godverlatenheid van de Heer Jezus toen hij aan het kruis ging enzovoort. En moet u erop wijzen, dat is een heel groot misverstand. Dat is echt een heel groot misverstand. Want hij was niet van God verlaten, maar dat is het citaat ook niet. De woorden van de Heer Jezus, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, waren een deel, eerste deel bovendien, van, ik meen Psalm 22, waar de zin daar niet af is, de zin is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Zodat er daarbij staat waaruit die Godverlatenheid, ik vind het een lastig woord, hè? Maar goed, waaruit die Godverlatenheid bestond daaruit dat God de Heer Jezus niet verloste van het kruis. De Heer Jezus zei niet, waarom zijn gij verre van mij? Hij zegt, waarom zijn gij verre van mijn verlossing? En eerlijk gezegd, zo ver was het nou eigenlijk ook weer niet. Want het was niet meer dan 3 dagen. Want dezelfde psalm voegde later aan toe dat die verlossing wel degelijk kwam. Namelijk doordat de bidder uit Psalm 22 inderdaad uit de dood werd opgewekt. Het lijdt geen twijfel dat het daar gaat over de kruisiging van de Heer Jezus en al wat er zich bij afspeelde. Maar de psalm eindigt inderdaad, in het laatste deel, met te spreken over zijn opstanding, het ontstaan van de gemeente, de openbaring van het koninkrijk en vervolgens het aanbreken van een nieuwe schepping. Staat er echt allemaal. Nou ja, niet zo echt expliciet, maar het staat er echt allemaal. En waar het dus maar om gaat, is dat het gebed van de Heer om verlossing uit de dood was uiteindelijk inderdaad een gebed vanuit het dodenrijk zelf, maar het was ook een gebed wat hij bad aan het kruis, Men leest op Psalm 22. Maar het was ook een gebed wat hij zijn leven lang gebeden heeft. Verlossing van de macht van de dood. En dat gebed is ook verhoord geworden. Dat is ook wat hier staat. Nou, hier in Hebreeën 5 dus. Hè? Hij is namelijk verhoord geworden. En daarna staat er in vers 9. En geheiligd zijnde. Heeft men wat inconsequent vertaald. Dat moeten zijn volmaakt zijnde. Maar wie het verschil weet mag het zeggen. In de praktijk blijkt dat synoniem te zijn. Wie volmaakt is gesteld is geheiligd. En wie geheiligd is, is volmaakt. Kan natuurlijk niet helpen. Maar strikt genomen, volmaakt zijnde moet er staan. En volmaakt zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Zodat in dit vers eerst gezegd wordt dat de Heer Jezus zelf werd verlost uit de dood, dat hij zijn vertrouwen gesteld had op zijn hemelse Vader, met grote nadruk in smekingen en gebeden die hij geofferd heeft. Hij heeft zijn leven gesteld in de hand van zijn Vader. Hij is daarin niet beschaamd geworden, hij is opgewekt uit de dood. Maar daarin, in zijn opstanding, is hij voor allen die in hem geloven, voor alle die hem gehoorzaam zijn, dat is hetzelfde, hè? Is hij voor allen die in hem geloven oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, zodat ook hier in vers 9 gesproken wordt over de eenheid van Christus en de gemeente. En dat is een zeer, maar ook zeer belangwekkend thema. De eenheid van Christus en de gemeente. Want zij zijn twee, Christus één en de gemeente. Er is verschil tussen hoofd en lichaam, maar door dat verschil te benadrukken gaan onze ogen weer toe voor de eenheid die juist in dit soort termen besproken wordt. Dat wil zeggen, hij is het hoofd van het lichaam, dan zeggen we, dan zijn dat twee verschillende dingen. Ja, maar als het echt verschillend is, dan is er geen leven meer en dan is er ook geen lichaam meer. Dat hoef ik toch hopelijk niet verder uit te leggen. De gedachte dat Christus het hoofd is van het lichaam drukt juist in de eerste plaats uit dat er sprake is van een levende, organische eenheid. Nou, dat is in al die andere beelden ook het geval. Als je de herder hebt en de kudde, die herder laat de kudde niet in de steek. Hij is de goede herder enzovoort. Het is juist een eenheid. En zo is het met de hoge priester en het volk. Het is een eenheid, vandaar dat ook dat later in de volgende hoofdstukken uiteengezet wordt hoe deze hoge priester ook inderdaad één offer bracht voor zichzelf en het volk. Niet vanwege het verschil, maar juist omdat het één is. Bovendien, waarom sta ik dat te vertellen? Want dat stond al in hoofdstuk 2 van Hebreeën. Daar wordt al gezegd in vers 11. Ja, eigenlijk moet ik dan weer de draad opnemen in vers 10. Maar in vers 11 dan toch maar. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. En sommige mensen denken dan dat er geen spatie tussen hoort. Hij die geheiligd en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. En dan zeggen ze, dan gaan ze uit elkaar. Nee, uiteen, spatie ertussen. Het is namelijk één geheel. Staat meteen aan het begin van deze brief. Zij zijn één. Het feit dat Christus volmaakt is voor God is meteen de garantie en de zekerheid dat ook de gemeente volmaakt staat voor God. Daar gaat het om. En uiteindelijk, Hebreeën 10, het feit dat Christus zichzelf geofferd heeft, wil zeggen dat hij ook de gemeente geofferd heeft, want zij zijn alle één. Waar staat het ook weer? Ze zijn alle één. Ja, precies. Ik probeer het al heel veel tijd te vermijden. Ik zei er straks al, het Johannes-evangelie spreekt eigenlijk helemaal over niks anders dan de hoge priester van het Nieuwe Verbond en zijn volk. Johannes 10 was het verhaal van de goede herder en zijn schapen als één geheel, maar het komt tot een climax natuurlijk in het hoge priesterlijk gebed, zoals iemand dat benoemd heeft. Dat vind ik altijd nog schitterend hoor. Toch iemand die het gezien heeft, dat vind ik schitterend. Ja. Want de term wordt er heel niet gebruikt hoor. Maar het is het hoge priesterlijk gebed, dat kan heel goed. Een gebed waarin de Heer Jezus spreekt over de eenheid van de Vader, de Zoon, hij zelf namelijk, en degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft en die door de Zoon aan de Vader gegeven worden. Terwijl de Vader de Zoon geeft aan de gemeente. Hebben die? Ik zal hem allemaal gehad. De vader geeft de zoon aan de gemeente. De vader geeft de gemeente aan de zoon. De zoon geeft de gemeente aan de vader. Enzovoorts. Staat er allemaal. En dan leest men één tekst eruit. Want zo gaat dat zo dikwijls. Leest men één tekst. Ik wil dat ze alle één zijn. En dan zegt men, nou de Heer bidt dat. Dus hij wil dat wij zorgen dat we één worden. Alsof hij het aan ons gebeden heeft. Nee, het is net andersom. Ik wil dat ze allen één zijn, dus zijn alle één. Dat is nou precies waar het over gaat. En de gedachte is dat de Heer Jezus Christus de weg gegaan is die hem moest gaan. Hij is uiteindelijk door God volmaakt gesteld, volwassen gesteld. Vers 9 van Hebreeën 5. En volmaakt zijnde, wil zeggen als volwassene erkend zijnde. Maar het is hetzelfde als en tot zoon aangesteld zijnde. Want volmaakt wil zeggen volwassen. En een volwassen is niet meer een kind, maar een zoon. Die uit vers 5 dus. Volwassen zijnde, volmaakt zijnde en dus inderdaad geheiligd zijnde. Is hij voor allen die in hem geloven en op grond daarvan met hem één zijn en aan hem deel hebben gekregen, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En niet een oorzaak, want een bestaat niet, hè? Dus ik sla het altijd over. Hij is oorzaak der eeuwige, of bron, oorsprong, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Waarbij de gedachte is dat we inderdaad één zijn met hem. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. En hij is dus de eerstgeborene onder vele broederen. Hij is de eerste erfgename onder vele mede-erfgenamen. Maar dat zou de term dan geweest zijn uit Romeinen 8. Het gaat juist om de eenheid van dit geheel. Er zijn meerdere verklaringen voor hoewel hij de zoon was. Want in de eerste plaats moet ik erop wijzen dat in vers 5 uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij tot zoon werd aangesteld bij zijn opstanding uit de dood. Dat wil zeggen, voor zijn opstanding was hij dus niet de zoon. Kan niet missen. Staat trouwens in hoofdstuk 1 geloof ik ook al. Hoofdstuk 1. Want daar staat in vers 4 dat hij treffelijker geworden is dan de engelen als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon. Dus die titel van zoon van God heeft hij geërfd, had hij dus eerst niet en later wel. En wel ter gelegenheid van zijn opstanding, uiteraard weer. Het probleem ontstaat vervolgens doordat wanneer wij op grond van de schrift aantonen wat het woord zoon in de praktijk betekent in verband met de zoon van God, zal blijken dat de titel zoon van God zo zonder meer ook van toepassing is op Jehovah, de Heere God dus, Jehovah uit het Oude Testament. Want hij is daar de openbaring, de veruiterlijking van de Godheid, of moet ik zeggen, hij is daar het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoorts. Maar de gedachte is dan ook eventueel, maar kijk, nou gaat het op theologie lijken. Dan ben ik altijd heel voorzichtig. Hè? Dan gaan we theorieën maken. Dan is de gedachte dat hij dus ook al de zoon was voordat hij mens werd. En dat hij terwijl hij mens was dan dus niet de zoon was. Dat geloof ik ook inderdaad. Als kind, hooguit. Maar niet de zoon. Maar hij werd tot zoon weer aangesteld, is dan de gedachte bij zijn opstanding uit de dood. Nou, het probleem, de aarzeling die ik heb, is dat deze dingen weliswaar in de schrift gevonden worden, maar niet met de term zoon, maar met de term, met de naam Heer. Hij was de Heer. Hij werd, als ik in het Hebreeuws zeg, lijkt het beter. Hij was Jehovah. Hij werd Jehoshua, wat een verbastering is tot op zekere hoogte van de naam Jehovah. En daarna wordt van Jehoshua, Jezus dus, gezegd dat hij in zijn opstanding gesteld is tot Jehovah, tot Heer namelijk, en daarmee ook tot Christus. En de gedachte dringt zich op dat diezelfde gedachte, dezelfde formulering gebruikt kan worden, maar dan met de term zoon erin. Hij was de zoon, hij werd, wat het maar was, kind wellicht, en daarna werd hij alsnog weer de zoon. Maar ik aarzel daarin, omdat ik het wel een aardige theorie vind, maar de enige schriftplaats die daarvoor aanleiding geeft die ik gevonden heb, zou inderdaad alleen deze zijn uit Hebreeën 5 vers 8, voor zover ik weet. Omdat daar staat, hoewel hij de zoon was. Wanneer was hij dan de zoon? Nou, hij werd de zoon bij zijn opstanding uit de dood. Wanneer was hij dan de zoon daarvoor? Nou, dat moet dan geweest zijn voor zijn menswording. En volgens nog een andere theorie zou dat zelfs geweest zijn voor de tegenwoordige wereld. Voor de Nederlanders. Ja, ja op dat punt was ik net aangekomen. Ik ben geneigd dus, omdat ik dat veel breder bijbels kan verantwoorden, ben geneigd dus om de uitspraak hoewel hij de zoon was te lezen als hoewel hij de zoon zou zijn. Want het blijft zo dat er legio, maar dan ook werkelijk legio schriftplaatsen zijn, die uitgebreid zeggen dat hij tot zoon werd aangesteld, officieel de erkenning als zodanig kreeg bij zijn opstanding uit de dood. Maar het neemt niet weg dat bepaalde uitdrukkingen bij wijze van prematuur al eerder gebruikt worden. En ja, dat voor velen is dat lastig, dat weet ik. Maar dat kan nou eenmaal. Je kunt over Christus spreken als de zoon van God die op aarde leefde. Niet in de zin van dat hij de zoon was toen, maar in de zin van dat hij nu de zoon is. Maar voordat hij dat werd, leefde die zoon op aarde in het vlees. Nou ben ik er al bijna. De zoon leefde op aarde in het vlees. Ja, alleen niet als de zoon. Maar hij zou het zijn. En hij is het inmiddels. Precies hetzelfde wordt gesproken over het lijden van Christus. Een hot item hoor. Heel wat moeilijkheden over gehad, nu wellicht ook. Het lijden van Christus, dan zegt men Christus, wel hij werd Christus pas bij de opstanding uit de dood. Als de schrift dus spreekt over het lijden van Christus, dan spreekt de schrift dus over het lijden van Christus nu, sinds zijn opstanding uit de dood. Maar het is een misverstand. De term lijden van Christus, ik heb het vaak genoeg nagezocht, elke keer weer checken. De term het lijden van Christus, of het kruis van Christus, wil gewoon zeggen het lijden van degene die nu de Christus is, of het lijden van degene die juist daardoor, en dus inmiddels nu, de Christus geworden is. Nou, en binnen zo'n kader ben ik geneigd ook hier vers 8 te lezen. Omdat ik dat makkelijker bijbels kan verantwoorden dan te zeggen dat hij vroeger de zoon was, daarna een poosje niet en toen weer wel. Omdat dat een structuur is die nogal excentriek, inconsequent, onlogisch is. Hè? Normaal is zo, er wordt een kind geboren, wordt later als zoon erkend. Dat is de normale gedachtegang.
Maar uiteindelijk kwam Abraham
Melchizedek wel tegen. Maar daar heet hij ook niet zoon. Hè? Kijk, dat is het punt. Je kunt zeggen, dezezelfde Heer Jezus, die kwam Abraham ook tegen. Eer Abraham was, ben ik. Ook zo'n fraaie uitspraak. Maar niet eer Abraham was ik de zoon of zoiets. Dat staat nergens. Bovendien, de Heer noemt zich niet de zoon van God. Heel enkele gelegenheid. Hè? Meer suggestief dan trouwens dan heel expliciet. Maar hij zou het zijn. Maar ik kan een ander voorbeeld geven van hetzelfde gebruik van het woord zoon. Er wordt namelijk in de schrift regelmatig gesproken over een vrouw die een zoon baart. Van Eva staat het ook trouwens. Ze baarde een zoon, dat was Kaïn. Maar als je strikt de woorden neemt, zo strikt, zo smal mogelijk, kan dat niet. Vrouwen baren geen zonen, maar kinderen. Die later zonen zullen zijn. En anticiperend op de toekomst wordt het kind dus al een zoon genoemd. En dat verschijnsel is de oorzaak van dat wij in het Nederlands het verschil tussen kind en zoon niet meer kennen. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat het een heel gebruikelijk verschijnsel is. Nou, zo, dat is het eenvoudigste, om zo deze uitdrukking hier uit Hebreeën 5 vers 8 te interpreteren. Hoewel hij de zoon was, ja, hij zou de zoon zijn. Maar niet vanzelf, hij zou namelijk eerst trouw moeten leren. En hoe, kijk, het hele punt is dat je eigenlijk moet vaststellen dat voor ons staat het vast, de Heer Jezus werd geboren, die zou alles doen wat van hem gezegd was in het Oude Testament. Ja, daar krijgen we vervolgens meteen de discussie of de Heere Jezus dan nog wel een vrije wil had, of hij wel ontrouw kon zijn, of hij wellicht kon zondigen. Het zijn de bekende theologische discussies, maar ze komen allemaal voort uit de problematiek rond of de mens eigenlijk wel een vrije wil heeft. En als iemand de toekomst kent, dan is vaak de conclusie die men trekt dat daarmee de toekomst ook bepaald is, vaststaat en niks meer aan veranderd kan worden. Die discussie krijg je dan. En wij leren over de Heer Jezus vanuit het Oude Testament, als we goed ons best doen tenminste, leren wij uit het Oude Testament dat hij zou geboren worden als mens, dat hij zou opgroeien, dat hij zou leven in afhankelijkheid van zijn hemelse vader enzovoorts, en dat hij op grond daarvan uiteindelijk tot zoon en erfgenaam zou worden aangesteld. Nou, wat hier nou Hebreeën 5 in dit vers eraan toevoegt, is gewoon dat dat zo vanzelfsprekend niet is. Die toekomst is wel voorspeld. Het is wel aangekondigd dat het zo zou gaan, maar dat zou dan toch nog moeten blijken. En bovendien, de Heer Jezus zelf zou dat waar moeten maken. En hoewel wij weten dat hij de Zoon was en is en zou zijn, voor ons staat dat gewoon vast, hoewel het allemaal is aangekondigd, zou hij in zijn leven toch aan bepaalde voorwaarden moeten beantwoorden om het zover te brengen. En hoewel God wist en wij wisten en de profeten wisten dat het zover zou komen, stond dat nog te bezien. Moest nog gebeuren namelijk. Zodat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is, daar wordt op gewezen. En dat is ook de schrik die sommigen hebben als ik zeg, nou de Heer Jezus werd ook maar geboren in een krib, die helemaal leeg. Die moest net als elk mens gevuld worden met het woord, zal ik maar zeggen. Het is geest in lichaam, weet u wel, maar er moet nog wel wat in. Hè? Moet nog het een en ander tot ontwikkeling komen. Dan schrikt iedereen, want men is zo gewend aan de gedachte, de Heer is volmaakt, hij is God enzovoorts. En ligt daar in de wieg. En rond kerstfeest hebben we dan allerlei romantische gedachten omtrent een kind in de wieg. Maar als we er concreet over praten, moeten we toch vaststellen dat er inderdaad een baby is die alles nog moet leren, die het leven nog voor zich heeft enzovoorts. En het staat om maar te bezien wat er van terecht zal komen. Maar omdat wij er alle vertrouwen in hebben, omdat we achter de feiten staan, houden we ons in onze gedachten daar niet mee bezig. En vinden dat de normaalste zaak van de wereld. Mensen vinden het ook doodnormaal dat de Heer Jezus allerlei wonderen deed enzovoorts. Hij was toch de Zoon van God enzovoorts. Of eigenlijk God. Nou, zo spreekt de schrift daar niet over. En het mag dan aan de ene kant zo zijn dat de Heer Jezus met alle autoriteit zijn religieuze tijdgenoten tegensprak. Maar ik geef het je te doen als godsdienstig mens om je religieuze tijdgenoten tegen te spreken. Dat doe je maar zo niet. Of dacht je dat de Heer daar die gevoelens niet bij had? Nou, lees dan maar eens wat hij tegen ze zei. Daar komt heel wat uit zijn wezen toch mee naar boven. In de evangelie trouwens niet al te veel, maar toch wel genoeg. En als u wil weten hoe u er werkelijk over dacht en wat er in hem omging, zeg ik, lees de psalmen, alle 150 alstublieft. Dat ging allemaal niet vanzelf, dat was strijd en lijden wat het met zich meebracht. Zelfoverwinning, zelfverloochening enzovoorts. En onder al die omstandigheden zijn vertrouwen stellen op degene die hem uit de dood zou kunnen verlossen. Nou, dat heeft hij moeten leren. En dat heeft hij geleerd. Hij is volkomen trouw gebleven, ondanks wat in hem, niet dankzij, ondanks dat hij mens was met zwakheid ontvangen enzovoorts. Met gevoelens, met emoties, met tranen enzovoorts. Een mens die bloed kon zweten, notabene. Dat is niet niks hoor. Nou, over die mens gaat het. Wij zeggen, hij is de Zoon van God. Ja, of hij dat zelf ook zo gedacht heeft toen hij op aarde leefde als mens. En hoe hij bij die gedachte gekomen is dan. En hoe zeker hij daarvan was, dat is nog maar zeer de vraag. Ik kan er ook geen antwoord op geven. Maar hij heeft vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, waarin hij dus geloofde, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. Niet alleen letterlijk het kruis, maar helemaal de schande veracht. Niet alleen dat van het kruis, maar van gedurende zijn leven uiteraard. En het resultaat is inderdaad dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Meestal zeg ik het zo. Dat de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood, is gewoon, want ik noem dat gewoon, vanuit Bijbelstandpunt is gewoon het resultaat van zijn geloof. Want wie gelooft, wordt behouden. Ook al sterft hij. Hij wordt behouden en zal dus ooit opgewekt worden. En Abraham, Isaac, Jacob, David en hoe ze allemaal maar heten mogen, Daniel niet in de laatste plaats. Zijn oudtestamentische gelovigen zullen ooit opgewekt worden, gaan niet verloren, zullen opgewekt worden op de jongste dag. En als het voor al die oudtestamentische gelovigen geldt, bijvoorbeeld die hele rij uit Hebreeën 11, waar we zo natuurlijk nooit aan toe komen. Als dat voor al die oudtestamentische gelovigen geldt uit Hebreeën 11, geldt het zeker voor de oudtestamentische gelovigen uit de eerste verse van Hebreeën 12. En dat was de Heer Jezus Christus. Dat hij dus werd opgewekt dus op grond van geloof. Want geloof wordt gerekend tot gerechtigheid sinds Genesis. Verder terug kan niet. Alleen dat hij als eerste werd opgewekt uit de dood. Ver voor de jongste dag. En uitdrukkelijk als de eersteling van de nieuwe schepping. Het is ook prematuur, dus. Maar goed, dat hij als eersteling werd opgewekt, er zijn twee redenen voor te bedenken. De een is dat hij inderdaad de volmaakte gelovige was. In alle opzichten. Dat is ook wat de schrift ervan zegt, dat hij dat was. Niet dat hij daarom als eerste werd opgewekt, maar dat is mijn conclusie dan. Dat was de gelovige bij uitstek. Met de grootste, sterkste, het volste geloof wat je denken kunt. En daarom wekte God hem op als eerste, om de eenvoudige reden dat hij daarmee als eerste ook de hoogste rechten zou krijgen van die nieuwe schepping, dat hij het hoofd daarvan zou zijn. En de andere reden laat zich raden, dat is die van Kerstmis. Per slot was hij als mens wel degelijk door God zelf verwekt. En God heeft er uitdrukkelijk voor gezorgd dat zijn eigen mensenkind, als ik het zo mag zeggen, ook inderdaad als eerste werd opgewekt uit de dood, opdat hij in alles en in allen handelingen, of Colossens 1, opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn. Maar dat hij werd opgewekt, of zou worden opgewekt, of hoe dan ook, is puur op grond van geloof. En het hele punt is dat wij dikwijls niet begrijpen, dat niet tot ons doordringt gewoon, dat hij een gelovige was en wel bij uitstek. Hebben ze niet degene die vanzelfsprekend zijn vertrouwen stelde in zijn hemelse vader, omdat hij nou eenmaal uit hem geboren was of zo, of omdat hij nou eenmaal God was geopenbaard in het vlees, wat trouwens ook geen Bijbelse uitdrukking is, maar hij is wel heel erg bekend geworden, helaas. Want dat was, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij inderdaad als mens op aarde leefde en inderdaad met die hoge roeping waarmee hij geroepen was, had hij de verantwoordelijkheid om inderdaad zijn leven te stellen in Gods hand. Dat is wat hij gedaan heeft en het resultaat is, hij is de eersteling van de nieuwe schepping. En op hem zouden wij zien, terwijl wij onze loopbaan lopen, dat was weer Hebreeën 12, de eerste verse, opdat wij in de dagen onze vlezes eveneens gehoorzaamheid zouden leren. In de eerste plaats uit het woord van God, waarmee we ons laten vullen. In de tweede plaats uit hetgeen wij lijden. Opdat wij vervolgens deel zouden hebben aan zijn positie van eersteling van de nieuwe schepping. En opdat ook tot ons gezegd zou worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En opdat wij met hem de heidenen zouden hoeden met een ijzeren roede. Dat is het verhaal. We hebben aan hem deel en de adeldom verplicht. Maar goed, geheiligd zijnde of volmaakt zijnde, vers 9, is hij voor allen die in hem geloven, oorzaak, bron, de eeuwige zaligheid worden. Meteen in zijn opstanding wordt hij verbonden met degene die geheiligd worden, uit hoofdstuk 2. Of wordt hij verbonden met de vele broederen. Of hij wordt verbonden met de grote gemeente in het midden waarvan hij zou staan. Volgens allerlei andere schriftplaatsen. Maar goed, en in die positie, als eersteling onder de broederen, of als oorzaak voor eeuwige zaligheid voor al die anderen die hem weer gehoorzaam zijn. In die positie is hij van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En ik denk dat u nu de volgende woorden vanzelf begrijpt. Van de welke wij vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, hebben te zeggen, de waar gij traag om te horen geworden zijt, want gij, daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods, et cetera, et cetera, et cetera. En er staat, dan ben je onvolwassen, onvolwassen kind, melk, baby of hoe dat mag heten. Het gaat er juist om dat wij deel hebben aan de volwassen, de volmaakte Christus uit vers 9. En dat wij volwassen en volmaakt staan in hem. Dat is waar het om gaat. En dat zouden wij moeten leren verstaan. Vandaar dat het verhaal zich hier inderdaad heel traag ontwikkelt. En dat het een moeilijke zaak is, dat hebben we inmiddels wel begrepen. Maar ik moet erbij zeggen dat de apostel in deze voorgaande hoofdstukken inderdaad het ook wel wat moeilijk maakt. Omdat hij dingen introduceert die hij niet meteen toelicht, maar wel vast in onze mind, hoe heet zoiets, hè? In onze gedachten plaatst, opdat we erover zouden nadenken, om daarna pas hoofdstukken verder dieper op die dingen in te gaan. Want dat is wat er gebeurt. Want u hebt toch ook gemerkt dat hier in de eerste vers, in hoofdstuk, in dit hoofdstuk, in vers 1, in vers 3 en in vers 7, gesproken wordt over offeren en over een offer. Maar eerst de twee keer wordt gesproken, vers 1 en 3, over dat er wat geofferd zou worden. Daarna in vers 7 wordt slechts gesproken, sorry dat ik dat zo zeg, maar wordt slechts gesproken over het offeren van gebeden en smekingen. En voor de rest wordt er nog niet op ingegaan. Dat wordt zelfs eigenlijk uitgesteld tot hoofdstuk 9 en 10, niet te vergeten. Want eerst zouden we de positie van Christus als hoge priester van het nieuwe verbond leren verstaan. De positie als eersteling van degene die geheiligd worden, dus als hoofd van de gemeente. Pas daarna wordt de conclusie eruit getrokken. De consequentie bedoel ik eigenlijk, wordt eruit getrokken. Namelijk dat hij niet alleen hoge priester is en wij dus aan hem deel hebben. En dus aan zijn priesterschap. Maar ook dat hij een offer gebracht heeft. Een offer waaraan wij ook deel hebben. Eén offer, namelijk zichzelf. Namelijk heel de gemeente. Namelijk bij allen. Dat is de gedachte. En dat is inderdaad niet zo'n erg eenvoudig thema. Dat geef ik meteen toe. Maar goed, ik moet er helaas weer mee ophouden. Want het is inderdaad weer de hoogste tijd. Zullen we danken? Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor die rijkdom van uw woord, waarin u zichzelf aan ons hebt willen openbaren. We danken u dat we in de eerste plaats door dat woord mogen komen tot kennis van onze Heer Jezus Christus. Degene die wij kennen als degene die gezeten is aan uw rechterhand met eer en heerlijkheid gekroond, als de koning en hoge priester van het nieuwe verbond, als de Zoon Gods en Zoon des mensen. Maar we danken u dat we hem ook mogen leren kennen als de mens die op aarde geleefd heeft en die op volkomen wijze zijn leven gesteld heeft in uw handen, die zich afhankelijk gesteld heeft van u en uw woord, die gezien heeft, zijn vertrouwen gesteld heeft op de vreugde die hem voorgesteld was en zijn loopbaan heeft gelopen. Maar we danken u dat we mogen leren dat die loopbaan inderdaad leidt tot dat bestemde, gestelde resultaat, leidt tot die uiterste verhoging aan uw rechterhand. En we danken u dat we door uw verkiezende genade ook in onze bedeling deel kunnen krijgen aan diezelfde verheerlijkte positie aan uw rechterhand. Dat ook wij als gelovigen uit onze bedeling geroepen zijn als eerstelingen uw schepselen, als eerstelingen van nieuwe scheppingen van een nieuw verbond. En we danken u dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. We danken u daarom dat wij door dat woord u en uw Zoon, onze Heiland, mogen leren kennen. Zodat wij mede op grond daarvan de vrijmoedigheid zouden hebben om te naderen tot die troon der genade. En ons vertrouwen zouden stellen op hem die de overwinning heeft behaald en die ons genade, barmhartigheid beloofd heeft en hulp te bekwame tijd. We danken u daarom dat we onze levens aan u mogen wijden. U die ons volmaakt gesteld hebt in Christus, u willen wij dienen in het verdere van ons leven, ook in de dagen onzes vleeses. Wij danken u daarom, Vader, dat we ook vanavond daarbij bepaald mochten worden. En we willen u van harte vragen of u uw woord aan ons wilt zegenen. Opdat we door dat woord gebouwd mogen worden in het geloof. Opdat het woord onze zielen zou zalig maken. En wij niet alleen hoorders, maar ook daders des woords zouden zijn. Dat wij u zouden dienen ook in de praktijk van ons leven en dat tot eer van uw naam. We danken u, Vader, dat we dat mogen vragen in overeenstemming met uw woord en in gehoorzaamheid aan de genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wilt u ons daartoe nabij zijn en bewaren om Christus wil. Amen.